Het is 7:15. We zullen samen dit bezinningsuur beginnen. En dat mogen we doen met samen te zingen. En dat willen we dan uit Psalm 32 doen, het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Psalm 32, vers 1, als aanvang van dit bezinningsuur. Laten we eerst samen een zegen vragen over dit bezinningsuur. Laten we samen bidden. Heren, wij komen samen in gebed hier in het kerkgebouw en ook met de gemeenteleden die thuis dit bezinningsuur volgen. Midden in deze week, een moment waarop we ons stil mogen zetten, ons stil mogen laten zetten in de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, de tafel van uw trouwverbond. Wat een wonder, Heren, dat u zo ook in deze tijden nog weer wil omzien naar ons als gemeente, om dat evangelie dat gepreekt mag worden en in de afgelopen maanden ook voortgang mocht vinden, dan ook weer zichtbaar voor onze ogen te maken. Dat we het kunnen zien wat we horen. En zelfs nog meer, want u wilt geven dat we het ook kunnen proeven wat we horen. En zo heeft u zorg gedragen, want u weet precies wat er van uw maaksel is te wachten. U weet dat wij klein van moed en zwak zijn, maar daarom wilt u door uw woord en geest bij het teken van het evangelie geloof versterken. En wat bent u daarin de trouwe God, die niet laat varen wat uw hand begon? Wat toont u daarin ook uw vaderlijke zorg voor uw kinderen? U weet wat zij nodig hebben, u weet wat goed voor hen is. En zo wilt u ook komende zondag weer de tafel aan laten richten. Wij bidden u of wij deze dingen ook zo met een recht zicht mogen benaderen. We spreken van een heilig avondmaal, want u bent heilig. En u, Heer Jezus, die heeft dat heilige werk verricht als de hoge priester aan het kruis. Een tafel waarin de heiligheid van u duidelijk wordt. En dan kunnen we er tegenop zien, Heere. Dan is er ook alle reden om tegenop te zien. Want wij zijn onheilige mensen. Niet meer zoals wij geschapen waren, passend bij u in de omgang met u, maar gevallen, u kwijtgeraakt. En dan niet per ongeluk, maar we moeten ook belijden opzettelijk. En dat maakt ons ongeschikte mensen voor een heilige tafel. Heere, toon ons het wonder, ook deze avond, als wij ons erop richten wat dat nou is en verder luisteren ook naar dat onderwijs dat vanuit het avondmaalsformulier ons gegeven wordt en aangereikt wordt. Toon ons dat die heilige tafel nooit ontheiligd wordt door zondaren. Zoals u, Heer Jezus, uw hand legde op een melaatse, maar zelf niet onrein werd. Zoals u aangeraakt werd door een bloedvloeiende vrouw, maar niet onrein werd. Omgekeerd. De melaatse werd genezen. De bloedvloeiende vrouw werd rein. Omdat u ging vervullen wat geprofeteerd was, dat u al onze krankheden op u nam. En daarin is ons genezing geworden. Heren, als wij dan opzien tegen de heiligheid van de tafel, dan bidden wij u om geloof dat ons verbindt aan u en zo ons reinigt en tot waardige tafelgenoten maakt. En dat is niks uit ons. Maar dat is een geschenk van u, dat u voor het eerst, maar ook opnieuw wil geven. Dat wij door het geloof aan u verbonden, juist de bemoediging en de vertroosting en de kracht van uw tafel mogen ervaren. Omdat het voor het geloof zichtbaar gemaakt wordt. Het is volbracht. En we bidden, als we daar ons deze avond ook op bezinnen, wat dat nou betekent. Dat we ons wel leiden door uw geest en dat we door het woord onderwezen mogen worden en zo ook heen mogen leven vanaf vanavond weer verder in deze week van voorbereiding naar de tafel toe. Want u bent bij machte om te verschijnen op een wijze dat u de vrees wegneemt. Dat u het soms zegt, vrees niet. Maar ook dat u bij machte bent om zo in uw genade en barmhartigheid en in uw ontferming te verschijnen, dat een mens ook niet hoeft te vrezen. En juist ziende op het gebroken stukje brood en op dat slokje van de wijn, het mogen zien, er is ook geen vrees meer als u verzoend hebt al onze schuld. Dan wijkt de vrees. Dan neemt de vreugde toch haar intrek in ons hart. De vreugde om wie u bent. De vreugde om wat u gedaan hebt. De vreugde waar u in wil laten delen. En zo bidden we, Heere, of u ons zelf wil voorbereiden op die ontmoeting met u aan uw tafel. Dat we het beseffen dat u present bent in het midden van de gemeente. Daar waar uw woord open gaat, daar waar u zelf aan de tafel uitdeelt van uw verdienst. En dat uw presentie in ons midden nu juist ook ons tot u trekken mag. Als de goede herder, als de heiland, als de zaligmaker van zondaren, als de middelaar tussen doodschuldige mensen en uw heilige Vader. Ja, Heere, laat zo uw verschijning door woord en sacrament in ons midden mogen zijn, dat we de liefde in het hart voor u krijgen en dat dat aangewakkerd wordt. Dat als u die vraag ons stelt, hebt gij mij lief? Dat het antwoord ons tot u trekt. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En zo dragen we elkaar in deze dingen aan u op, Heere. Er kan veel strijd zijn, er kan veel twijfel aanwezig zijn. Er kan de boze zijn die ons zoekt weg te houden bij deze dingen. Die ons influistert dat we het nooit waard zullen zijn. En dan heeft u nog gelijk ook. Maar wilt u hem in zijn halve waarheden en hele leugens schelden en bij ons wegdoen gaan, verhinder hem dat hij ons daarmee ons in zijn strikken vangt, maar spreekt u dan het hele evangelie tot ons hart. Dat u niet in zichzelf niet waardige zondaren waardig maakt aan uw tafel te komen, in genade. En dat de Satan nooit enig argument in kan brengen tegen dat ene woord, genade. Want genade is wat u geeft aan mensen die het niet hebben verdiend, omdat u dat wil geven. En daar komen we u om bidden, Heere, want we zijn van die genade allen diep afhankelijk. Bij de avondmaalsviering, in de voorbereiding en ook deze avond. Schenk ons uw genade in spreken, in luisteren, in het verhoren van onze gebeden, in het zingen van uw lof. En wil dat doen, niet om iets in ons, maar om Christus wil. En laat zijn liefde ook deze avond zo mogen doorklinken en schitteren, dat het onze harten raakt en in vuur en vlam zal zetten voor hem. Hij heeft mij eerst lief gehad. En daarom heb ik hem lief. En dat ons hart verlangen gaat naar de ontmoeting met hem, die gezegd heeft en die het toch ook herhalen wil en bewijzen wil bij brood en beker. Het is volbracht. Zo zoeken we uw aangezicht. Wilt u ons dan genadig verhoren en alles van ons afnemen wat hindert of schade kan toebrengen. Alles ons vergeven wat we schuldig staan tegenover u. Om Christus wil. Want in zijn naam bidden en danken wij u. Amen. Ik lees met u uit de brief aan de Romeinen, 5e hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 21. Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. En straks lezen wij nog een stukje uit het avondmaalsformulier, waar de opsomming gegeven wordt wat de Heer Jezus heeft geleden. Maar eerst Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Nog niet gelijk de misdaad is, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods. En de gave door En de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave van de rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Dan lees ik met u uit het avondmaalsformulier. Uit het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier, waar gesproken wordt over de wijze waarop wij de Heer Jezus bij het avondmaal dan zullen gedenken. Namelijk dat wij dat avondmaal dus houden zullen tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, door de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. In het bijzonder toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is. Opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen. Opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer door hem verlaten worden. En heeft tenslotte met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. Tot zover. Uit Psalm 21, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. 121, het eerste vers.
Thank you.
Vanuit Romeinen 5, het 18e vers, willen we ook luisteren naar het onderwijs dat via het avondmaalsformulier tot ons komt. Romeinen 5, vers 18. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking van het leven. In Romeinen 5, de vergelijking tussen Christus en Adam, de zondeval van Adam, die de oorzaak is geweest dat de dood in de wereld gekomen is, en daartegenover het werk van Christus die als de tweede Adam hier wordt geschilderd, door wie vergeving en het leven in deze wereld gekomen is. Vanuit dat gedeelte luisteren we ook naar wat het avondmaalsformulier ons eigenlijk beschrijft in dat gedeelte wat we gelezen hebben. Dat eindigt met die bekende uitspraak van de Heer Jezus aan het kruis, dat bekende kruiswoord: het is volbracht. Die paar woorden, het is volbracht, is eigenlijk de kern van het evangelie. Daar gaat het om in het evangelie. De kern van de verkondiging van het woord van God. En als met dat korte zinnetje, die drie woorden, het is volbracht, samengevat is wat het evangelie eigenlijk is en inhoudt, dan is dit ook de uitspraak die de kern is van wat we geloven. De kern van het geloof. Het is volbracht. Waar het geloof zich op richt, waar het geloof zich op laat zinken, waar het geloof zich aan vastklemt. Als het de kern is van het evangelie, als dat de kern is waar het geloof zich op richt, dan zijn deze woorden ook de uitspraak die we persoonlijk dan moeten kennen. Want het gaat om persoonlijk geloof in dat evangelie dat persoonlijk aan ons verkondigd wordt. Het is volbracht, dat moet de weerklank gaan vinden in ons hart, dat we het gaan beamen dat dit nodig was, dat Christus daardoorheen tot ons spreekt, die woorden die het avondmaalsformulier straks verderop nog gaat zeggen: ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven, anders had u dit moeten ondergaan aan het kruis. Het gaat om persoonlijke kennis van dat wat volbracht is. Dat is onmisbaar. Dat is niet een verstandelijke kennis. Dat is niet iets wat we onszelf kunnen eigen maken op een manier dat het ons deel wordt. We kunnen het wel kennen, we kunnen het wel bespreken met elkaar, maar het gaat om geestelijke kennis. De geestelijke kennis die nou juist in de viering van het avondmaal ook tot uitdrukking gebracht wordt door op te staan en tot de tafel te gaan. Want daarmee spreken we uit dat wij midden in de dood liggen en het dus niet zelf kunnen volbrengen, maar dat we onze hoop stellen en ons vertrouwen stellen en ons vastklampen aan Hem die deze woorden gesproken heeft. Het is volbracht. Dat is een geestelijke kennis. Die, en laten we dat maar eerlijk zeggen, een kennis is die we onszelf niet kunnen geven. Het is onmogelijk om onszelf, als we belijden midden in de dood te liggen, zelf in ons kunnen opwekken. Maar, en dan komt naar voren wat in de schrift in het Oude en het Nieuwe Testament steeds de jubel is. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Wat wij niet kunnen, kan Hij. En de woorden "het is volbracht" zijn geen woorden die wij moeten uitspreken, waar het initiatief bij ons vandaan komt, dat wij gaan zeggen: ja, maar Heere, het is toch volbracht, maar die Hij tot ons spreekt als eerste. Dat is het geheim. Christus heeft deze woorden gesproken aan het kruis. Het is niet dat wij die Hem gekruisigd hebben toen zeiden van: nou, het is volbracht. Maar Hij sprak het vanaf het kruis. En Hij spreekt het bij de tafel, bij gebroken brood en vergoten wijn. Het is volbracht. En het is een uitspraak geweest die met majesteit geklonken heeft. Het is een uitspraak geweest die geklonken heeft tot in de hemel. Zijn vader heeft het gehoord. Het is een uitspraak die geklonken heeft tot de mensen die daar stonden en die nu het ook van deze avond horen. Het is volbracht. Het is een uitspraak met majesteit die doorgeklonken heeft tot in de hel. Want de Satan heeft het ook gehoord. Dat Christus het heeft volbracht. En omdat het een woord is dat met majesteit gesproken is door de zaligmaker, is het een woord dat nog klinkt en door zijn geest nog met kracht tot in onze ziel door kan klinken. Wat wij niet kunnen, kan hij. En wat wij nooit mogelijk kunnen maken, dat maakt hij mogelijk door zijn geest. Want hij wil het schenken, dat het resoneert tot in ons hart. Het is volbracht. En dat onze ziel zich daarop gaat vastklampen. En het is ook met het oog daarop dat de heiland het avondmaal heeft laten aanrichten om die woorden die met majesteit geklonken hebben ook zichtbaar te maken. Want dat is wat we zien. De belofte, het is volbracht, wordt ons zichtbaar voor ogen gesteld in het stukje brood dat afgebroken wordt. Zo echt als u het ziet, zo echt heb ik het volbracht. En zo echt als u het zelfs proeven mag. Zo echt is wat ik gesproken heb aan het kruis. Opdat zijn gelovigen daardoor versterkt zouden worden. Dat zijn discipelen gevoed zouden worden met deze kennis. En dat ze het teken en het zegel van die kennis mogen ontvangen. Dat ze verzekerd mogen worden. Opdat zijn discipelen vertroost mogen worden. Vertroost met zijn volbrachte werk. En dat wordt ons in de passage die we gelezen hebben uit het avondmaalsformulier nog eens in een soort van overzicht geschilderd. Wat heeft hij dan volbracht? Wat is het wat wij gedenken aan de tafel tot onze troost? Dat is de weg van het lijden die hij heeft moeten gaan om voor zondaren vrijspraak te verdienen. Voor schuldenaars de schuld te betalen. Voor dode zondaren het leven te verwerven. En dat overzicht, dat begint met eerstelijk, ten eerste. En halverwege, daar staat voornamelijk. Dus in het bijzonder toen. En het eindigt met eindelijk, ten slotte. Het loopt uit op dat doel. Waar het begon, waar het in op het hoogtepunt kwam en waar het naartoe leidt. Dat gedenken wij aan de tafel. Ten eerste, God begon zelf al te spreken tot de Vader in het Oude Testament in de vorm van de belofte. Hij heeft beloofd de Verlosser te zenden. Hij heeft beloofd de Messias te laten komen. Hij heeft beloofd die Messias dat werk te laten doen. De last van Gods toorn over de zonde van zijn volk op zich te nemen en uitkomst te bieden. En toen dat beloofd was en toen die belofte in vervulling ging, toen werd het ook werkelijkheid. Voornamelijk de Verlosser die gekomen is en die de last van onze zonde, de last van de toorn van God over onze zonde op zich nam. En dat culmineerde, dat liep uit tot in die kreet aan het kruis, die klacht aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het liep uit op de kern van dat evangelie. Het is volbracht. Voldaan, betaald, verlossing, vergeving is nu door mij aangebracht. Een feit. Waar de Satan nooit meer achter terug kan. De Satan kan het nooit meer maken zoals voor Goede Vrijdag. Het is volbracht. En het accent op het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat wordt hier opgelegd. Op die wonderlijke ruil. Hij aan het kruis. Voor zijn volk. In plaats van zijn volk. Het accent valt op de verlossing, de verzoening door voldoening. Die wonderlijke ruil. Hij mijn zonde. Ik zijn gerechtigheid. Hij mijn overtredingen. Ik zijn gehoorzaamheid. Hij mijn onheiligheid. Ik zijn heiligheid. En dat is alles volbracht. En dat getuigenis vanaf het kruis, waar ik net van zei, dat heeft met majesteit geklonken. Dat heeft met majesteit geklonken als een profetisch getuigenis. Deze drie woorden in onze taal zijn de belangrijkste woorden die ooit in de geschiedenis van deze wereld hebben geklonken. En op het moment dat het allemaal leek dood te lopen op het kruis. Op het moment dat het leven, het vlees geworden woord, doodbloedde aan het kruis. En hij zijn geest legde in de hand van zijn vader en stierf. Dat het voor het oog allemaal uitliep tot in de dood. Sprak hij eerst deze woorden. Het is volbracht. Als het profetisch getuigenis dat als hij zijn leven ging afleggen in de dood, dat niet het einde zou zijn. Maar dat hij op zou staan uit de doden zoals hij had voorzegd. Een profetisch getuigenis. Dat de zonde die door één mens in de wereld gekomen is. En door alle mensen doorgegaan is. En de dood die door één mens in de wereld gekomen is. En tot alle mensen doorgegaan is. Een halt wordt toegeroepen. Een profetisch getuigenis. Dat de toren van God over de zonde van ons mensen. En de vloek van de wet die we over ons heen hebben gehaald. Dat hij die kwijt kan schelden en weg kan nemen. Een profetisch getuigenis dat zij die gebonden zitten in de duisternis, dat de gevangenis opengaat en dat de ketenen worden verbroken door deze verlosser. En dat alle barrières die zich zo hoog hebben opgestapeld tot voor in de hemel, dat we er nooit doorheen kunnen komen en nooit de hemel kunnen bereiken, door hem afgebroken worden. En dat de poorten waar de sleutels en de grendels en zo de sloten op zaten, door hem worden geopend. Het is volbracht. Een profetisch getuigenis. Dat er ook van getuigt richting zijn eigen vader, dat er niets is geweest wat hij heeft vergeten. En dat hij geen onderdeel van de opdracht die hij meegekregen had naar de aarde niet gedaan zou hebben. Dat alles wat vanaf de moederbelofte in Genesis 3 tot aan zijn geboorte is voorzegd en als een opdracht is uitgesproken, dat hij dat heeft gedaan. En toen hij neerdaalde en door de geest van de geest ontvangen werd in de schoot van Maria, toen kwam hij daar met de opdracht: ga mijn zoon om dat volk dat ik je gegeven heb te verlossen. En hij wist precies hoe hij een schuldig volk moest gaan verlossen. En het heeft geklonken tot in de hemel: Vader, het is volbracht. Alles wat u mij hebt gezegd te doen, heb ik volkomen gedaan. De offers die ik moest brengen, de reiniging, de vergeving, de verzoening, de rechtvaardiging. Heel dat heilswerk wordt samengevat in deze drie woorden. De Vader heeft niets meer te eisen. De wet heeft niets meer te zeggen. Christus heeft het volbracht. Gods heilige wil vervuld. Gods heilige eis voldaan. Gods heilig recht is uitgevoerd. Die woorden klinken met majesteit als een priesterlijke uitspraak. Richting hen die bij dat kruis staan. Richting ons die ons onder de verkondiging scharen rondom dat kruis. Want als hij vanaf het kruis spreekt, het is volbracht, dan klinken die woorden ook door in de oren van zondige mensen. Die beseffen dat wat daar aan dat kruis gebeurt, dat is de eis van de wet over mijn persoonlijk leven. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan het woord dat in de wet geschreven staat. En als de ceremonieën hebben afgebeeld dat door het slachtoffer op het altaar een Israëliet kan blijven leven, terwijl de wet zijn dood eist, maar dat door de dood van het offerdier er die ruil mag plaatsvinden dat de Israëliet mag blijven leven, dan klinkt hier vanaf het kruis het woord van de enige ware hoge priester. Die offer en priester in één is. En die de verzoening van de zonde tot stand brengt, werkelijk, eenmalig. Hoeft niet herhaald te worden. Er hoeft na hem niet nog een offer gebracht te worden. Want hij is het volmaakte lam Gods. Die hier dat werk doet en het spreekt tegen die zondaren. Die weten dat zij onder de vloek liggen en die belijden dat zij de dood hebben verdiend. Het is volbracht. Dan brengt hij hier als de hoge priester de volkomen verzoening aan. Zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is en de dood is doorgegaan. Zo is er door één de gerechtigheid. En de zaligheid en de genade gekomen, de tweede Adam, of zo u wilt, de tweede Aaron, die werkelijk dat offer brengt. En tussen de levenden en de doden hangt en het evangelie van verzoening verkondigt. Het is door mij voor zondaren volbracht. Een woord dat geklonken heeft tot in de hemel tegen de Vader, maar ook klinkt tegen een schuldverslagen volk. Mensen die zichzelf onrein weten. Mensen die zichzelf als onheilige hebben ontdekt. Mensen die moeten zeggen met dat avondmaalsformulier: ik ontdek in mijzelf nog zoveel overgebleven zonde. Zelfs zoveel dat ik er dagelijks tegen te strijden heb. En dat iedere dag de boze lusten van mijn vlees er weer kunnen zijn. En die misschien zo vurig hopen, morgen doe ik het beter. Maar aan het eind van de dag van morgen moet ik zeggen, het is geen steek beter geworden. Want ook vandaag waren die zonden er weer in mijn gedachten of woorden en daden. De zwakheid van mijn vlees, de boze lusten van mijn vlees, de zwakheid van mijn geloof. En ik had me zo voorgenomen deze afgelopen maanden met ijver God te dienen zoals het hem waard is. Maar als ik nu in deze week van voorbereiding mezelf spiegel, moet ik zeggen, dat is me weer op die manier niet gelukt. En eigenlijk moet ik mezelf bestempelen als uit mezelf godloos. Dan is hier de middelaar die zegt, nou ben ik degene die goddelozen rechtvaardigt bij de Vader. Het is volbracht. Hij spreekt het tegen mensen die door het werk van de geest zichzelf moeten bekritiseren. Als de vervulling van de wet is God liefhebben boven alles, met mijn hele hart en mijn hele verstand en al mijn kracht en mijn hele ziel en mijn ganse gemoed. En ik moet het zondag opnieuw belijden. Ik lig zelf midden in de dood. Het is volbracht. En dan klinken deze woorden ook als een koninklijke triomf. Als de uitspraak van de koning die zijn vijand heeft overwonnen. die triomfeert over de Satan en de helse machten. En die het uitspreekt op een wijze dat de duivelen hebben gesidderd. Dat kan niet anders. Want geen van degenen die de Vader hem gegeven heeft, is hij verloren. Ze staan in zijn handpalmen gegraveerd. Hij draagt ze als de hoge priester op zijn hart en op zijn schouders. En als hij zegt, het is volbracht, ontrooft hij ze aan de buit van de boze. En dan kan de dood ze niet meer houden. En dan kan de Satan ze niet meer houden. Dan moet hij ze loslaten. Dan is het doel bereikt. Van de vader die tegen de zoon had gezegd, ga en stel uw ziel tot een rantsoen voor velen. En als u dat gedaan zal hebben, dan zal u een volk hebben. Het is volbracht. Het is af. Er hoeft niets meer bij van een zondaar. Er hoeft niets meer bij van een volk. Er hoeft niets meer bij van onze kant. Hij heeft dat doel bereikt. En de koninklijke triomfroep vanaf het kruis, dat hij zijn volk heeft. Dat hij zijn doel bereikt heeft. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat de Bijbel zonde noemt. Zonde is je doel missen. Dat moet van ons gezegd worden. Wij missen het doel. En je moet het van jezelf opnieuw belijden. Wat ik net ook zei met die woorden van het avondmaalsformulier. Het is weer niet gelukt. Weer dat doel niet bereikt. Weer dat hoge doel niet gehaald. Wij zijn doelmissers. God had ons geschapen tot zijn eer. En wat komt er van terecht? Wij missen dat doel. Onze daden missen dat doel. Wij zijn misdadigers. Maar nou zegt Christus in de plaats van zijn volk, het is volbracht. Ik heb mijn doel bereikt. Ik heb het wel gehaald, dat hoge doel. En niet voor mezelf, maar voor dat volk. Voor dat volk dat hem nu vrijwillig lief heeft. Om zijn daden. Zo is God in Christus de van hem afgevallen wereld met zichzelf verzoenende. Nu zijn de zonden van zijn volk, die misdaden, voor goed weggedaan. Nu worden vijanden door zijn bloed verzoend met de Vader. En nu is er door zijn sterven vrede voor verloren zonen en dochters die tegen de Vader gezondigd hebben. Nu is de zonde die scheiding maakt tussen de hemel en de aarde, de kloof die er ontstaan is tussen de schepper en zijn schepsel, overbrugt. Nu is hier het bloed waarin zondaren hun bevuilde klederen kunnen witwassen. Het is volbracht. En in de weg van die erkenning, dat is wat de Geest werkt. Er is niks meer nodig van onze kant. Wat de Geest werkt is dat je het gaat erkennen. Dat je gaat erkennen tegenover de Heilige God. In de belijdenis van je schuld. Hier alleen is vergeving. Hier alleen is de profeet, de priester en de koning die mij vrij kan spreken. En die het zegt, het is volbracht. Die uitspraak, het is volbracht, is voor de Vader het aangenaamste woord geweest. Want nu is alles door zijn Zoon hersteld. Het is het verschrikkelijkste woord voor de duivel geweest. Die het nu allemaal uit de handen valt. En het is het zaligste woord voor een zondig mens. Want als nu alles is volbracht, dan is er geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. En dat wil hij nou zo graag bevestigen aan het hart van zo'n angstige, bevende, twijfelende, aangevochten zondaar. Dat is de liefde van de middelaar die zegt: nu geef ik bevel om de tafel klaar te zetten met de bewijzen van mijn hartelijke liefde jegens u. Dat ik uw vlees heb aangenomen, ons vlees en bloed heeft hij aangenomen. En dat wil ik in het volle licht zetten, dat ik één van u ben geworden. Behalve uw probleem, jouw probleem, mijn probleem. Maar dat ik dat op mij heb genomen. En dat ik de toren van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Dat wil ik u zo graag bevestigen, zegt de heiland. Omdat ik weet dat het zo ontzaglijk groot is om te kunnen geloven. En als ik het voor u gedragen heb, dan betekent dat ik eeuwig ben verzonken in de angst der hel, in de weg van het lijden die ik heb moeten ondergaan, van het begin van mijn menswording af in de schoot van mijn moeder Maria. Dat ik heel die weg voor u heb overgedaan en in het bijzonder aan het kruis, om uw leven te verzoenen met mijn vader. Ik heb levenslang gekregen om u te bevrijden. Tot de genade van God met ons. De onschuldige die schuldig wordt verklaard. Met alle gevolgen daarvan. Vervloeking. Angst van de hel. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan schrijft Olivianus die dit eerste concept van de avondmaalsformulier heeft opgeschreven, die het gemaakt heeft. Aan het slot van dat stukje wat we gelezen hebben, en door zijn bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van de genade en de verzoening, heeft hij besloten, rechtsgeldig gemaakt, zeker gemaakt. Het verbond van de genade en van de verzoening. Dat wat de eeuwen door de God van het verbond voorzegd en beloofd is, is nu rechtsgeldig geworden. Een testament geworden. Heeft kracht, heeft rechtsgeldigheid gekregen door zijn sterven. En hij is opgewekt om dat testament te openen. En wat daarin beschreven staat, heeft nu rechtsgeldigheid om uitgedeeld te worden. Wat hij als erfenis nalaat en uitdeelt, het staat zwart op wit in dat nieuwe testament. En het is vast en zeker. En als de Heer Jezus aan de avondmaalstafel, als hij het instelt, de beker laat rondgaan, dan zegt hij niet voor niets: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Want Christus heeft door zijn dood en bloedstorting het Nieuwe en Eeuwige Testament, het verbond der genade en de verzoening besloten. Toen hij dat sprak, het is volbracht. Toen is dat testament rechtsgeldig geworden voor zijn volk. En hier liggen de lijnen prachtig tussen het doopsformulier en het avondmaalsformulier. Want wat God dus beloofd heeft, is rechtsgeldig geworden in het Nieuwe Testament van Christus. Wat God de Vader beloofd heeft in uw doop. Ik neem u tot mijn kind aan. Ik wil uw vader zijn. Dat heeft kracht gekregen door het bloed van Christus. Rechtsgeldigheid. Wat de Zoon beloofd heeft in uw doop, toen hij getuigde: in mijn bloed was ik al uw zonde en ongerechtigheid af. heeft met dat Nieuwe Testament in zijn bloed rechtsgeldigheid gekregen. En wat de Geest aan u en jou beloofd heeft in de doop, dat hij in ons hart wil wonen en ons toe wil eigenen alles wat Christus heeft verdiend. En ons tot een levend lidmaat in Christus wil invoegen. Dat heeft, en ik zeg het nog een keer, rechtsgeldigheid gekregen door dat bloed van Christus die dat Nieuwe Testament heeft besloten. God wist al wat hij beloofde toen hij dat verbond oprichtte. En hij wist wat het hem de zoon zou kosten. Maar het is vast en zeker in dat volbrachte werk van Christus dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil. Ons wil toe-eigenen, de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat wil hij aan de tafel voor uw ogen bevestigen. Zodat u het proeven mag. Dat testament heeft rechtskracht. Nu en straks voor de troon. Nu mag ik heen gaan in vrede naar zijn woord. En straks zal het klinken bij de troon die de rechterstoel is. Ga in de vreugde van uw Heer. Want dat testament en de erfenis is rechtsgeldig. Ik wil het afsluiten met iets wat Matthew Henry schrijft als het gaat over deze dingen rondom het avondmaal. En dan zegt hij zo dikwijls als we tot het avondmaal van de Heer komen, komen we om vergeving van zonde te ontvangen. En dat is dan allereerst een hernieuwde vergeving van onze dagelijkse overtredingen, want we struikelen dagelijks in velen. Maar Goden zeiden eerder, er is een fontein geopend. Een fontein van vergeving, waarin we ons kunnen wassen. En we worden aangespoord om dagelijks om vergeving te vragen met dezelfde regelmaat als wij bidden om dagelijks brood. Aan de tafel wil de Heer ook de bevestiging van de vergeving schenken. En dan zegt Matthew Henry, ik kom aan het avondmaal om opnieuw verzekering van de vergeving van mijn zonde te ontvangen. Ik kom om opnieuw de stem van vreugde en van blijdschap te horen. Mijn zoon, mijn dochter, wees goedsmoeds, uw zonden zijn u vergeven. Het is volbracht. Kom ik als een verloren zoon bij de Vader, opdat hij mij zou omhelzen en zou kussen. Wat tegelijkertijd de vergeving verzegelt en mijn twijfel en tranen wegneemt. En nu is het in ons belang om daarnaar te staan, om deze voorrechten te mogen ontvangen. En als dit de vrucht van onze voorbereiding is, zijn mag, ontvangen we ieder persoonlijk aan het avondmaal die vergeving die in het evangelie voor allen is uitgeroepen en bekendgemaakt. We ontvangen verzoening met God. We ontvangen verzoening tot bevestiging van onze zaligheid en onze eeuwige vertroosting. We komen aan die tafel smekend om de vervulling van de belofte van de doop. Om als zijn kind aangenomen te worden. Om gerechtvaardigd te worden. Om levend gemaakt te worden. Om te horen aan die tafel wat God door Jesaja zegt in hoofdstuk 40. Uw ongerechtigheid is verzoend. Uw strijd is vervuld. En dan mag ik komen aan die tafel met dat gebed. Heere, laat me niet leeg weggaan. Want armen, die zendt u toch niet leeg weg. Die wil u toch met goederen vervullen. Zeg tot mij wat u tot die vrouw zei aan wie veel vergeven was. Uw zonden zijn u vergeven. Tot slot geeft hij zijn gemeente dan mee. Dit sacrament behoort te worden ontvangen met een hart dat zich op de volgende wijze tot God opheft. En als u het goed vindt, citeer ik dat gedeelte maar gewoon. Het is een gebed. O Heere, ik ben een zondaar, een groot zondaar. Ik heb uw gunst verbeurd, uw ongenoegen opgewekt. Ik ben het waard om voor eeuwig door u te worden verstoten. Maar Christus is gestorven. Ja, wat meer is, hij is ook opgewekt. Hij heeft de overtreding weggenomen en de zonde teniet gedaan. Voor de ongerechtigheid verzoening teweeggebracht, een eeuwige gerechtigheid verworven. Hij gaf zijn ziel tot een rantsoen voor velen. En indien voor velen, waarom dan ook niet voor mij? In hem is een genadige en volkomen vergeving beloofd aan alle boetvaardige en gehoorzame gelovigen. Door hem worden alle die geloven gerechtvaardigd. En voor hen is geen verdoemenis. Gij, ja, gij zijt het die de overtreding uitdelgt om uw zelfswil. Gij zijt genadig en barmhartig. U bent getrouw en rechtvaardig om hun de zonde te vergeven. Heere, ik bekeer me tot u. Ik geloof. En ik neem deze belofte aan. Deze buitengewoon grote en dierbare belofte die voor mijn ziel het leven zijn. Uit de dood. Ik vlucht tot deze vrijstad. Ik vlucht tot de horens van het altaar. En hier neem ik ootmoedig de vergeving van mijn zonde aan door Jezus Christus, de grote verzoener. Wien ik geheel en al toebehoor. En ik erken dat ik oneindig veel en grote verplichtingen aan hem heb. Ik ben op het hoogst, de hoogst denkbare wijze schuldig hem lief te hebben en voor hem te leven. Hij is de Heere, onze gerechtigheid. En zo neem ik hem aan. Laat hij voor mij een God zijn in gerechtigheid. En ik heb genoeg. En voor eeuwig gelukkig. Amen. Laten we samen danken. Heren, we komen tot u. En wat is bidden eigenlijk anders dan uw eigen woorden gebruiken? Zoals we de overdenking besloten met een gebed van een van uw dienstknechten, die feitelijk niet anders deed dan verschillende bijbelteksten bij elkaar zetten. Zo legt u ons het gebed in de mond. Zo mogen we ook verzekerd zijn dat u ons horen wil, want als wij uw eigen woorden gebruiken, dan kan u daar toch niet van af. Ja, u kan van ons af. En zo komen we ook als zondige mensen in dit dankgebed tot u. Die moeten belijden dat wij des doods schuldig zijn. Dat van ons niet gezegd kan worden, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar dat we het moeten erkennen, Heere, wij hebben tegen al uw geboden zwaar en vaak gezondigd. Maar u laat ons het evangelie horen. Het is volbracht. Die woorden die we deze avond hebben overdacht, die leggen we aan uw genadetroon voor. Als Adamskinderen, door wie de dood tot ons allen doorgegaan is. Maar u verkondigt aan ons, Adams kinderen, het evangelie van uw kind. Door wie de genade en de gerechtigheid komt. Hij is gestorven. U heeft ons dat verkondigd. Hij is opgestaan. U heeft ons dat bekendgemaakt. Hij zit aan uw rechterhand. U heeft het ons getoond in uw woord. Mogen we op zijn volbrachte werk ons neerleggen voor uw aangezicht. En dat we ons zo vastklemmen aan wat hij gedaan heeft. In de gehoorzaamheid aan uw wil. In het vervullen van de wet. In het lijden en betalen voor de zonde. Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij bidden u. Of u ons om zijnentwil in genade wil aannemen. En ons zo wil trekken tot uw tafel dat we ervan overtuigd mogen raken dat geen overgebleven zonde in ons die nog tegen onze wil in ons overgebleven is. Maar dat wij begeren naar al uw geboden te leven en begeren tegen die zonde te strijden en ons ongeloof te strijden. Dat geen zonde ons kan hinderen. Dat u ons niet in genade zou aannemen. Heren, wij pleiten op die genade. Want verder is er voor ons niets waar we op zouden kunnen pleiten dan op vrije genade alleen. Maar heren, daar hebt u veel van, zegt u. Menigerlei genade. En omdat u de God van alle genade bent, kan het voor u wel, wat wij niet kunnen. Doe ons zo, heren, ons in vertrouwen en gehoorzaamheid, in geloofsvertrouwen en geloofsgehoorzaamheid, ons overgeven aan u, om van u te horen dat u dat nieuwe, dat eeuwige testament in uw bloed besloten hebt en nu rechtsgeldig de erfenis kan uitdelen. Tot verzoening, tot verzekering, tot vertroosting. Tot eer van u. Tot heil van een ieder van ons. Tot opbouw van uw kerk en uitbreiding van uw koninkrijk. Laat zo komende zondag uw zegen mogen rusten op de tafel. Laat zo uw geest werken met woord en sacrament. Laat zo de Satan gescholden worden en zijn koninkrijk afgebroken worden. En zo bidden we u, Heren, wilt u die vrijmoedigheid door uw genade in ons aller hart werken, dat we ons zo aan u overgeven. Verhoor ons, ook als we u vragen om een veilig geleide terug naar huis. Wilt u met een ieder zijn van ons, bijzonder met degene die misschien in stilte thuiskomen, de alleengaande, de weduwe, de weduwnaren. Geef, Heren, dat zij uw nabijheid en ontferming in het bijzonder mogen ontvangen en ervaren. Wilt u het aan een ieder van ons schenken, want geen van ons kan daar zonder mij. Zo zoeken we uw aangezicht met bidden en danken en de vraag om de vergeving van onze zonden en uw zegen over wat van u is. Om Jezus wil, die wij aanroepen als onze hoogste profeet, als onze eeuwige hoge priester en eeuwige koning. Amen. Uit Psalm 30, het eerste vers, willen we samen nog een keer zingen. Psalm 30, vers 1. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God. U alleen zij al de eer. Amen. Ik wens u allen wel thuis.